Leuk, hè? Ja, dan spreek je iets af en dan gaat het anders. Maar dat geeft niet. Ik wil ergens anders mee beginnen. Ik wil beginnen met twee wonders. Wonderen. Wondertjes, wonderen. Ik weet niet hoe je het zegt, maar twee zitten daar. Die twee. Cornelis is er weer. En vind ik fijn. De tijd, ja, vorige week ook. Toen was ik er niet. Maar het is en blijft een wonder. Die man die is er weer. Hij heeft heel lang last gehad van zijn nieren, van zijn blaas, van alles wat daar omheen zit. En dan was het weer goed en dan was het weer fout en dan was het weer goed en daar zit hij. Maar er zit iemand naast. Betta. Ja. En Betta die was hartstikke ziek 3 dagen geleden. Betta had een longontsteking. En die lag op bed. Ik hoor het van Arie. Ze lag op bed. En nou, er wordt natuurlijk gebeden, want er staat een bidder naast haar. Ja, dus. En ze heeft medicijnen ook gehad. En die zijn ook gezegend. En God heeft ingegrepen. En gisteren zat ze naast de bed en vandaag zit ze hier. Ik vind dat bijzonder. Echt. God is goed. Zullen we een applaus geven? Goed. Vandaag had ik een hele andere preek voor ogen. Ik zou vandaag spreken over hoe we met elkaar omgaan. En dan vanuit de Nashville-verklaring. Dat had ik nog steeds een keer beloofd. Ik ga het niet over de Nashville-verklaring hebben. Maar ik zou er wel naar aanleiding van een keer over preken. Maar toen hoorde ik van Kitty dat de kinderen hier zitten. En toen dacht ik van ja, dat is nou niet echt een preek. En ik had nog iets liggen wat ik al in de vakantie had bedacht om het op een zondag te doen. En ik geloof dat er 11 september of zo bij stond. Dus na de vakantie. En dit is een preek die ik alles gehouden heb. Maar heel lang geleden. Toen mocht ik hier nog een keertje komen als gastspreker. Dus, en de meeste van jullie waren toen ook niet. Ik heb het wat opgeschud. En ik heb er wat andere dingen bij gezet. Maar wat je zult herkennen als je het al een keer gezien hebt, zijn de filmpjes die erbij komen. Dus het gaat een beetje anders. En vanmorgen gaan we naar ons zelfbeeld kijken. En dat zelfbeeld betekent dan, hoe kijk je naar jezelf? Hoe kijk je ernaar? En wat zie je nou als je in de spiegel kijkt? Wie zie je nou? Een loser of zie je iemand die Jezus laat zien? Eerlijk, ik heb daar best wel eens moeite mee. Ik kan wel eens snel van slag zijn en dan denk ik ook van nou, hoe moet dat nou? Wat kan ik nou doen? Ik heb best een pittige week achter de rug. En dan kijk je in de spiegel en dan zijn er mensen om je heen die zeggen dat je moet goed in de spiegel kijken. En hou eens op met dat gezeur. Toch, Tien? Ja, ja. Die mensen zijn er, gelukkig. En dan zie je Jezus weer door jou heen, gelukkig. En als je dan in de spiegel kijkt, denk je dan wel eens van, nou, er mogen nog wel wat dingetjes veranderen. Dus niet wat je van buiten ziet, maar wat je in je ogen ziet. Wat je in je hart ziet. Je hart zijn je ogen van je ziel. Kunnen er zaken veranderen? Kunnen er zaken überhaupt veranderen? Wil je veranderen? En wat kan dan, zeg maar, die groei en ontwikkeling in de weg zitten? En waarom kan groei soms zo moeilijk zijn? Waarom doet het ook zo pijn? Herinner je nog vroeger? Jaar of 10, 12, dan lag je op bed. Oh, en dan had je groeipijn in je been. Oh, dat deed zo zeer, dan bleef je wakker. Groeien kan soms pijn doen. Nou, ik ervaar om me heen best nog wel eens dat mensen er veel moeite mee hebben met hun zelfbeeld. En, dat doe ik altijd heel eerlijk, ik ook. Ik heb daar soms enorm veel moeite mee. Dat lijkt misschien wel niet zo, maar dat is wel zo. Nou, soms zijn er mensen die denken van, die gaan dan ergens in, zo van, ja, maar dat kan ik niet, dat kan ik niet. Of er zijn mensen die, die dan maar zeggen van, ah, dat moet maar een ander doen of zo. Die zich een beetje op de tweede echelon plaatsen. Of er zijn ook mensen die zeggen van, nou ja, ik doe toch alles verkeerd. En dan denk ik van ja, maar dat is de bedoeling van ons leven niet. Want ik denk dat als je kijkt naar wat God van ons vraagt, dan kunnen we iets bijdragen aan de wereld om ons heen. Dat wil hij ook. Hij wil dat zijn naam op aarde eer krijgt. En dat kan als wij daar goed in staan. Nou, hoe dat werkt, daar wil ik vanmorgen gewoon eens naar kijken. Nou, een beetje aparte boodschap met wat filmpjes erin. Maar ik dacht van, dat is voor de kinderen misschien ook wel leuk. En ik wil beginnen met een filmpje. En doet hij het zo of moet jij dan wat doen? Oké, okay. Kijk maar even ernaar. Ik hoop dat het geluid het ook doet.
Niet meer snel op een klutje. Niet meer aan, Pieter. Jij schudt me gewoon tegen die mal aan. Het is een moeder, niet? Maakt niet uit, Pieter. Goed zo, jongens. Houd hem tegen. En nou weer. Pietertje, kom maar. Zet hem op. Pietertje. Jammer. En schudt hem in.
Wisselen,
jongen. Goed nou, Pieter. Steeds beter. Ik denk ook echt niet voetballen, hè, Pieter? Pietertje, ik kom er nog op terug. Ja.
Wat moet ik dan doen?
Daarnaast. Niet op dat ding, maar gewoon klikken. Kijk, hebben ze. Nee, oké. Vanmorgen wil ik kijken naar een hele bekende gelijkenis. En jullie, dat plaatje zegt al genoeg. De verloren zoon. Voor mij is het de gelijkenis van de enkel goede vader, zeg maar. Maar goed. En het is al voor velen een vraag van wat moet er nou boven staan. Eén ding is duidelijk, in vers 11 begint het iemand... Een vader had twee zonen, dus het gaat over een vader en twee zonen. Dat is simpel. De titel verloren zoon is overigens wel begrijpelijk, want als je bijvoorbeeld kijkt in de jongerenbijbel, dan staan het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon, die staan onder elkaar als zijnde van het verlorene zoeken. Dus het is wel begrijpelijk. En vanmorgen wil ik dan vanuit die tekst op één zinnetje, zeg maar alles, de hele focus leggen. En dat is het zinnetje, toen kwam hij tot zichzelf. Een belangrijk zinnetje, ik zeg het wel eens meer, hè, als je een stukje leest, dan moet je altijd proberen het kantelpunt een beetje te vinden, als het ergens om gaat. Nou, toen kwam hij tot zichzelf, dat is duidelijk in deze gelijkenis een kantelpunt. En ik hoop dat de inhoud van morgen... ons zal raken. En nu gaan we het lezen.
Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen van die varkens die ze te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. Ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandelt mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader, die zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf, slacht het, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. en ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld toen hij naar huis ging en al dichtbij was. Hij hoorde muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat het betekend had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: al jaren werk ik voor u. Nooit ben ik ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.
Toen kwam hij tot zichzelf. Zomaar een zinnetje in een gelijkenis. Nou, ik dacht van niet. Jij hebt dat met een lied, dat zomaar opeens voor me staan. Ik had het met dat zinnetje, toen kwam hij tot zichzelf. In neonletters, dubbel gearceerd, groot, in een andere kleur. Bam, het kwam eruit. Ik weet het nog precies. Toen kwam hij tot zichzelf. Toen? Wanneer? Wat is dat? Wat gebeurt er? Hoe kom je tot jezelf? Waardoor kom je tot jezelf? En dan gewoon een vraag. Herken je het? Ben je wel eens tot jezelf gekomen? Ja, dus dat kan, hè? Dus, maar volgens mij kan dat, want dat heeft te maken met groei. Herken je erin? Het is misschien goed om eens over na te denken. En laten we dan gewoon eens kijken naar die gelijkenis en waar dat zinnetje uitkomt. En ik denk dat het juist ook een gelijkenis is waarin die Jezus ons vertelt en waarin die ons God laat zien. Waarin die als het ware laat zien hoe God naar ons kijkt. Met welke ogen? Ogen van erbarmen. Ogen die nooit zeggen van, nou is klaar, het is over en uit. Er is niks meer met jou, hopeloos, geen land te bezeilen, niets meer aan te doen. In het Koninkrijk van God wordt er niemand afgeschreven. En dat is mooi. En natuurlijk gebeuren er dingen, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar in het Koninkrijk van God wordt er niemand afgeschreven. En hier op aarde, ja, op aarde kan het wel eens misgaan. We leven in een wereld die naar beneden gaat. En daar moeten we ook niet bang voor zijn. Dat gebeurt gewoon wel eens. Nou, de gelijkenis begint bij de jongste. En dan zegt hij: vader, ik wil een deel van uw vermogen waar ik recht op heb. En de vader, die doet dat. En misschien herken je er wel in dat je wel eens iets doet bij je kinderen waarvan je denkt, ik doe het maar. Want anders wordt het alleen maar erger. Dus laten we het maar doen. En de jongste zoon, de wens wordt dus ingewilligd. Hij krijgt zijn deel. En waarom? Hij wil een eigen bestaan opbouwen. En op zichzelf was dat niet vreemd, er gebeurde wel meer. En dan kreeg de jongen een stukje land dichtbij en dan ging hij een eigen huisje bouwen, ging hij een gezinnetje opbouwen. En dan hoefde hij dus niet te wachten totdat zijn vader overleed. En dan zijn oudste broer zou dan toch wel dat huis enzovoorts en de rest krijgen. Dus het was niet zo raar. Maar bij hem ging het dus anders. En het staat hier eigenlijk best wel apart, tenminste om op te letten. Er staat dus dat hij het verdeelde onder hen. En we kennen allemaal die gelijkenis uit ons hoofd. En op het eind zegt die andere zoon ook van, ik krijg nooit wat. Maar hier op die tekening, dat vond ik wel leuk, die vond ik. Die andere zoon staat erbij. En dan, ja, die heeft dus ook zijn deel gekregen. En dan kan ik het me voorstellen dat als die vader dus nog leeft, deelt hij het in drieën. En alle drie krijgen ze dus een gedeelte. Maar ook die andere zoon dus. En als hij dus later zegt van, ja, ik heb nog nooit iets gekregen. Dan zegt zijn vader terecht van, joh, alles wat van mij is voor jou. Waar heb je het over? Je mag ervan genieten. En over die oudste zoon is nog veel meer te vertellen. Hoe komt dat? Maar daar hebben we geen tijd voor. Maar wat misschien wel goed is om te doen en om dat mee naar huis te nemen is... in welke zoon herken jij jezelf? In wie herken jij je? Herken jij je in de rebellie van die jongste zoon? Nou, ik zoek het zelf wel uit. Of herken jij je in die andere zoon? Van, ja, nou, alles is in vakjes en dat, we doen het altijd al zo. En dat moet per se zo. En het moet in psalmen. En ja, zo. Nee, in welke zoon herken jij je? Wie wil jij volgen? De jongste zoon, die heeft zijn... De hele erfenis heeft hij omgezet in geld. Hij heeft er dus geen stuk land voor gekocht. Hij gaat op pad. En slaat zijn geld stuk. Misschien wel in dit soort gelegenheden. Dat kan. Maar hij verbrast zijn geld. Zijn broer zegt later, ja, hij heeft het uitgegeven aan de hoeren. Dat staat niet in het verhaal, dat zegt Jezus ook niet. Dat weten we ook niet. En het is natuurlijk ook een verhaal, laat dat even voorop stellen. Maar... het is niet goed gegaan met de jongste. Daar is Jezus wel duidelijk in. En hij jaagt alles er doorheen. En op het moment dat hij alles er doorheen gejaagd heeft, wordt het ook nog eens hongersnood in dat land. Verschrikkelijk. Hij weet niet meer wat hij moet doen. En wat doet hij? Hij dringt zich op aan een van de mensen die daar een boerderij heeft blijkbaar. En hij wil graag varkenshoeder worden. Een Jood die varkenshoeder wordt. Erger kan het niet. De varkens, dat is de onreinheid ten top, zeg maar. En daar gaat hij zitten. En dan bedenkt hij zich ook nog, ik zou wel van die schillen willen eten. Daar kan je zien hoe ver die jongen heen is. Verschrikkelijk. En hij zit daar dus werkelijk op het diepste van het diepste punt wat maar mogelijk is. Je moet je voorstellen, ik zeg dat even in twee zinnen. Van hij gooit jaagt zijn geld erdoor en hij raakt aan de armoede. Maar dat is natuurlijk een periode geweest. Dat heeft Jezus ook zo bedoeld in die gelijkenis. En dan zie je hoe dat die jongen dus stap voor stap achteruit gaat. Of eigenlijk, hij zit in een spiraal naar beneden. En hier zit hij werkelijk onder in de put. En wat is nou zo mooi? Ik heb de afgelopen tijd een paar keer gepraat over levend water en ook over olie. Vloeistof zoekt altijd het diepste punt. Het levende water van God, de olie van zijn geest, bereikt jou hoe diep je ook zit. En hoe dat dan zich uit, dat kan in allerlei vormen zijn. Hij kwam tot zichzelf. Hij bedacht zich, de knechten van mijn vader hebben het nog beter dan ik. En ik zit hier. En hij bedacht zich ook, hij kende zijn vader natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat mijn vader mij wegstuurt als ik zeg, laat mij maar een van uw knechten zijn. Hij kwam tot zichzelf. Die olie van de geest bereikte hem. Het levende water bereikte hem. En daardoor kwam hij tot een andere gedachte. En dacht hij, ik zit hier verkeerd bij die varkens. Hij kwam echt tot zichzelf. Hij had berouw. En hij voelde zich daar dus ook helemaal niet goed mee. En dan bedenkt hij zich, wie ben ik? Wie ben ik? En van wie ben ik een zoon? Hij keek niet naar een ander. Al die vrienden, die hebben er maar voor gezorgd dat ik hier in de ellende zit. Nee, wie ben ik? Van wie ben ik een zoon? Hij keek niet om zich heen om te wijzen van wie ga ik de schuld geven. Nee, hij keek naar zichzelf. Hij keek naar zichzelf en hij bleef bij zichzelf. En vanuit dat ging hij, kwam hij in beweging, kwam hij in actie. Van wie ben ik een zoon? Wat betekent dat voor mij? En op die manier kan vader ook met zijn gedachten binnenkomen. Mooi. En Hij denkt dus aan zijn vader. En ik denk dat als wij het moeilijk hebben, dat het goed is om ook op de vader gericht te zijn. En als jij bij iemand zit die het moeilijk heeft, probeer die persoon dan ook te verwijzen naar het vaderhart van God. Niet van, joh, daar is het. Nee, ga met hem mee. En probeer in gebed met hem mee te gaan, in gesprekken met hem. En wijs zo iemand op het vaderhart van God. Laat God zien. En als we dan even teruggaan naar dat bankje waar die jongen op zat, Pietertje, met zijn vriendje. Nou ja, vriendje, jij kan helemaal niet voetballen, hè? Dan, als ik daar zit, nou ja, het was vandaag mijn dag niet, maar als ik mijn best doe en ik luister goed naar de trainer, ja, dan denk ik dat ik er toch nog wel wat van bak. Of excuses, dingetjes. En wat doet Pietertje? Nee. Je hebt het gehoord, hè? Nee. En ik weet nog, toen ik dat filmpje voor het eerst hoorde, dat kwam in mijn hart, dat nee. Want ik dacht, dat komt niet van jouzelf, dat nee. Zo'n manneke, die dat, ja, in die reclame moest hij dat natuurlijk zo zeggen. Maar als je dit dan zo ziet, dan denk je, nee, dat kwam ergens vandaan. En waar kwam dat vandaan? Van twee dingen. Hij wist dat zijn trainer onveranderlijk achter hem stond. Nou, dat heb je wel gezien. Zelfs als hij de bal misschopt, dan is het nog van, kom op Pietertje, oh, wat jammer, bijna. Nou, ik ben gisteren voor het eerst met mijn kleinzoon van 6 mee geweest naar het voetballen. En geweldig, als een bal gaat het over het veld. En hij kon nog aardig trappen ook, vond ik. Dus, maar dan sta ik ook goed zo, Boas. En hij scoorde. Ah, geweldig. Nou, dan ga ik uit mijn dak, bij wijze van spreken. Nou ja, dat weten jullie wel hoe dat gaat. Maar dan, dat is zo leuk. En dan zeg ik ook, ik ben trots op je. Ja, trots. Ja, nee, ik ben trots op je. En zo heerlijk als je dat tegen je kleinzoon kan zeggen. En ook tegen je kleindochters. Ik ben trots op je, Evie. Geweldig, hè? Ja. En, maar dan zie je, en hij zegt dus nee, want hij gelooft in zijn trainer. En wat is het andere? Hij kan wat anders. Hij heeft een ander talent. Hij kan goed zwemmen. En hoor je wat ik zeg? Hij heeft een ander talent. Niet een beter talent of een slechter talent, want zo gaan we er niet mee om. Nee, een ander talent. Het is niet beter of minder goed. Of nee, het is anders, niet minder. Hij kan gewoon hartstikke goed zwemmen. En dit wist hij, hè? Diezelfde Pietertje, een paar jaar later. En hij haalt op een Olympische Spelen de meeste gouden medailles ooit in één Spelen door een sporter uit Nederland gehaald. Ja, hij kan natuurlijk niet tippen aan Mark Spitz en zo, maar hij was wel de Nederlander met de meeste medailles op één Spelen. Nou, geweldig. Nou, en hoe zit dat dan met ons? Ik vind dat wij dus ook niet hoeven te stotteren als iemand tegen je zegt, dat heb je niet goed gedaan, oké. Okay. Geef me toe, ja, oké. Okay. Maar dan daarna, ja, maar ik ben voor mezelf dan, hè, dus dan kijk je weer in de spiegel als dat kleine poesje en dan zie je toch die leeuw weer. Van, maar ja, ik heb wel een hartstikke goede trainer achter me staan en ik ben gewoon ergens anders goed in. Nou, dat is helemaal niet erg. Talenten, die kunnen zo divers zijn en die kunnen ook heel ver uit elkaar liggen. Hè. Dus je kunt een knappe kop zijn en je kunt bijvoorbeeld een vaardige hand in iets hebben. Ik heb hun vader, dat is een knappe kop, en we hadden het vanmorgen in de auto er nog over. Maar ja, die zit met cijfertjes, maar als je een lasapparaat in de handen geeft, ja, dan bakt hij er niks van. Maar gelukkig zijn er ook mensen die dat kunnen. Is dat meer of minder? Nee, is anders. En nog uiterst, hè, iemand kan een geweldige rechts hebben. En er kan iemand een mooi moederhart hebben, een groot moederhart. Iemand kan een scherp timmermansoog of de oog voor de financiële wereld. Oog voor het zwakke tot inzicht in de geestelijke werkelijkheid. Noem het allemaal maar op. De kunst om te spreken en het vermogen om te luisteren. Allebei. De jongste kwam tot zichzelf in zijn diepste nood. En wij hebben het dus blijkbaar soms nodig om daar te komen. om onze neus eens keihard te stoten. En ik zeg niet dat God dat doet, maar ik zeg wel dat God het gebruikt en op dat moment tot jou kan gaan spreken. Op zo'n manier dat het groots wordt wat eruit komt, omdat het verschil zo groot is. Van de varkens naar een mantel en een ring en sandalen. Prachtig. Maar er is één ding dat moet je goed onthouden. God zal ons nooit dwingen. Nooit. Dus we gaan ook elkaar niet dwingen. Nooit. En dat wil Jezus ook met deze gelijkenis duidelijk maken. De vader laat zijn zoon gaan en geeft hem zelfs dus een deel van zijn bezit. En dat is onvoorstelbaar, maar zo is onze God. Dat is onze God. Hij respecteert ons. Weet je nog, woensdag? Accommodatie-evangelie. Hij komt naast ons lopen. Hij zegt niet, nou, eerst maar eens veranderen. Eerst maar eens groeien, eerst maar eens een grote jongen worden. En dan, nee, hij loopt naast ons en hij accommodeert zich. Hij past zich aan ons aan. Geweldig. Weet je, zijn liefde is niet afhankelijk van wat wij doen of laten. Zijn liefde is er gewoon. Het is net zoals met zijn genade. Je kan niet meer verdienen door extra je best te doen. He, soms hebben we het in ons van, ah, ik doe maar goed mijn best. En, want God kijkt ook naar me, ja. Maar God kijkt altijd met liefdevolle ogen. En de Heilige Geest komt dan in jouw hart om jou aan het vaderhart van God te brengen. En dat is zo mooi. Je mag zijn hart voelen kloppen. Geweldig toch? Dat is onze God. Daar word ik zo blij van. De jongste kwam tot zichzelf omdat de Heilige Geest hem die gedachten in het hart gaf. En hij dacht, waar ben ik mee bezig? Geldgebrek, eenzaamheid, schaamte, honger. Het bracht hem ertoe dat hij ging nadenken over zijn situatie. En hij kwam dus tot zichzelf. En de keuze is dus aan ons. Geen dwang. De keuze is aan jou. Geen geweld. Wat doe je ermee? Als je voor je idee bij de vark zit, blijf je daar zitten? Of durf je op te staan? Durf je op te staan? Ondanks alle moeilijkheden. Ondanks alles wat fout gaat in je leven. En dat geldt ook voor de oudste zoon, als jij je daar beter bij voelt. Wat doe je? Blijf je vastzitten in dat nou, zo hoort het nou eenmaal. He, dus we beginnen met gebed en dan zingen we en dan is een preek en dan gaan we avondmaal vieren. Nou, dat kan misschien wel eens andersom of zo. Of zit je daaraan vast? Wil je loskomen? Kun je loskomen? Soms zit je vast, soms zit ik vast. En dan weet ik gewoon niet beter, dan weet ik niet hoe ik eruit moet komen. En God weet het wel. En dat wil hij met ons delen. En weet je hoe hij dat doet? Met elkaar. Hij gebruikt mij om iets aan jullie te zeggen. Maar hij gebruikt jullie ook om iets aan mij te zeggen. Ja, en daar moet je dus goed mee omgaan. En ik weet het, dat ik er goed mee om kan gaan. En dat is best wel moeilijk voor mij. Maar het werkt wel. Het werkt wel. En dan moet je soms dingen loslaten. Zonder belletje kan ik niet verder. In je leven zijn soms zaken die je radicaal moet veranderen. Dat is nodig. Waarom? Om verder te komen. Om met elkaar verder te kunnen komen. Durven we dat? Zijn we bereid die belletjes los te laten? Mee te gaan met verandering bijvoorbeeld. Ik heb voor mezelf ontdekt dat ik best nogal wat belletjes in mijn leven heb. Meer dan dat ik dacht en meer dan dat ik zou willen. Zelfs nog vanuit de vrijgemaakte gereformeerde kerk artikel 31 binnen verband. Heb ik nog belletjes. Ook van de volle evangelie gemeente Emmanuel heb ik nog belletjes. Dat wil ik helemaal niet, maar ik heb ze nog wel. En als mensen me daarop wijzen of als God me daarop wijst, ben ik ontzettend blij. Kan ik een belletje wegdoen? Wil dat betekenen dat die voorgoed weg is? Nee, soms komt hij wel eens weer terug. Dan denk ik ook, die heb ik toch weggedaan? Hé, ik had jou weggedaan. En dan klinkt die weer. En dan doe ik weer iets. Maar ik heb al een tijdje geleden eens een keer gesproken over, kan het zijn dat Gods liefde, Gods aandacht voor jou dus ook, groter is dan jouw persoonlijke theologie? Kan dat? Sta open voor verandering. Ook verandering in je eigen leven. Ook al lijkt dat soms zo moeilijk. Het is zo belangrijk dat je openstaat voor het werk van de Heilige Geest in jouw hart. Hij wil je verder brengen en laat zijn liefde dan ook toe. En natuurlijk, het is God zelf die ons een vrije wil heeft gegeven. En dat is zo belangrijk. En dat is best wel eens moeilijk, ook, die vrije wil. Niet voor jezelf. Dat is makkelijk. Ik heb een vrije wil. En ik kan doen en laten wat je wil. Maar die ander, die heeft ook een vrije wil. En dat had God eigenlijk niet moeten doen. Want die moet doen wat ik wil. Zo werkt het dus niet. Maar die vrije wil betekent wel dat je moet kiezen. Jij moet kiezen. Wat wil je? Wil je het samen doen met de Heer? En dat is elke situatie weer. Hè? Doe je het samen met de Heer of doe je het zelf? Kiezen. Laatste filmpje.
This is it. Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine.
At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus.
It's an honor to meet you.
No. The honor is mine. Please, come. Sit. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole.
You could say that.
I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo?
No.
Why not?
Because I don't like the idea that I'm not in control of my life.
I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about?
The Matrix.
Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work. when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Nou, dit is natuurlijk een film, maar dat kiezen komt er wel duidelijk in naar voren. Wat wil je? Wil je dat alles in je leven blijft zoals het is? Of durf je het avontuur wel aan te gaan? Het geeft zo goed die keuze. Hè? Blijft het zoals het is? Vind je dat wel makkelijk? Of gaan we met elkaar op pad om nog meer te genieten van wat de Heer voor ons heeft? Blijf je zitten op dat bankje, in dat bootje? Of durf je op te staan en durf je over het water te lopen? Durf je dus dingen te gaan doen die je misschien nog nooit gedaan hebt? Durf je dat? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, ik vind dat een raar liedje, want het is helemaal niet stil, maar wacht maar. Het is kom maar in beweging, want alles wordt nieuw. En waarom? Omdat het ook door jou heen gaat. En ben jij bereid om een werktuig in de handen van de Heer te zijn, om dat nieuwe tevoorschijn te brengen? Ons leven is niet van onszelf. Dat hebben we gekregen. Net zo goed als onze kinderen niet van onszelf zijn. Die hebben we ook gekregen. Het leven hebben we gekregen. En soms denken we van ach, we bepalen alles wel zelf. En in deze wereld is dat heel normaal. En die jongeling dacht dat ook. En die had het al helemaal uitgestippeld. Nee. Nee, dat ging helemaal mis. En die vader daar, die ook dus bij dat hek stond en hem tegemoet kwam. Nou, die is voor mij hetzelfde als die trainer, Pan Pietertje. Je kunt het. Je kunt het. Het maakt niet uit. Goed zo. Kom maar eens erop. Zet hem op. Ik denk dat Jezus zo aan de kant staat bij ons. Zet hem op. Hij zal ons altijd positief benaderen. He, ik er zelf. Dat hebben we allemaal gehad. Ik er zelf. Ik kan zelf. Ik er zelf, papa. Ik er zelf. Nou, op een gegeven moment word je volwassen en laai je dat achter je. De Heer wil verder. En ik weet het tot jezelf komen kan soms erg ingewikkeld zijn. Maar als jij werkelijk tot jezelf komt en alles komt dus op een goed rijtje in jouw leven. Ja, dat is heerlijk. Dan denk jij op weg te zijn naar de Vader vanaf de varkens. En dan zie je dat de Vader op weg is naar jou. Prachtig, hij komt je tegemoet. En dat is dus onze God. God is een goede God. Die zegt gelijk al aan het begin, nadat er iets ernstigs gebeurd is. Adam, waar ben je? Ik verlang naar jou. onder zijn leiding mag je tot jezelf komen. Mag je zelfbeeld veranderen en aangepast worden naar zoals Jezus naar jou kijkt. En dan zie je jezelf misschien op dat bankje zitten en nadenken over wat er allemaal kan gebeuren. En dan hoop ik dat als jij daar zit, dat je nadenkt over welk belletje je los wil laten of welke pil je wil kiezen, welke richting je heen wil gaan, met wie. Nou, ik zie uit naar wat de Heer allemaal gaat doen, ook in de nieuwe situatie zoals we dat hebben. Ik zie er echt naar uit. En ik geloof ook dat hij ons heel veel gaat geven. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat u op een heerlijke manier naar ons kijkt. Dank u wel dat we dat mogen weten. Dat we daar open voor mogen staan. Dank u wel dat u goed bent en dat het levend water wat u met ons wilt delen zelfs het diepste dieptepunt bereikt. Heilige Geest, spreek tot ons hart. Spreek tot ons binnenste, ook als we avondmaal gaan vieren. Heer, avondmaal vieren is een feest en heeft niets te maken met een begrafenis. Vanmorgen in de voordienst werd dat ook nog gezegd. Het is niet een herdenken van iemand die overleden is, maar het is een gedenken aan iemand die er nog steeds is. Die naast ons staat, die naar ons kijkt en die ons wil geven wat we nodig willen hebben. Persoonlijk, privé, zoals we hier zijn, maar ook als gemeente. En dank u wel, Heer, dat u zo naar ons kijkt. En dat we zo ook met elkaar avondmaal mogen vieren tot uw gedachtenis. En dat willen we ook. Help ons, Heer. Om elke stap te kunnen zetten. Geef ons moed en geef ons kracht. Geef ons ook uw hand, Heer, omdat het best wel moeilijk is om uit zo'n schommelend bootje op dat water te stappen. En u weet het ook. Help ons alstublieft. En wees bij ons. Heer, we willen het niet alleen doen, we willen het samen met u doen. En we bidden uw zegen, uw autoriteit over ons leven, dat we daarin mogen gaan staan. En dat zo de wereld om ons heen ook mag zien dat u groot bent, dat u licht bent en dat u in ons leeft. We loven en we prijzen uw machtige naam. Amen. Amen. We gaan avondmaal vieren. En ik wilde graag vragen om degene aan wie ik het gevraagd heb of zij naar voren kunnen komen. De kinderen mogen gehaald worden, ja? Dank je wel.